narcisme en copywriting en dat allemaal in één podcast? Jawel. En ook nog flow, dat allemaal met onze gasten Laure Omens. Ik heb haar leren kennen via Vincent en Amy van de Putten, beter gekend onder Business Dad en Fast Forward Amy, waar zij onder andere copywriting voor heeft gedaan. En zo heb ik haar gevraagd op de podcast. Enorm boeiend en inspirerend gesprek met een topdame om zeker in de gaten te houden. Geniet van Laure Omens.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Wat er me opviel bij jouw laatste nieuwsbrief, is dat je leert eigenlijk mensen copywriten, als ik dat zo mag noemen. Dat klopt, hè, Laure?
Ja.
En ik vraag me dan altijd af van, ja, hoe breng je dat dan? Hè? En hoe zet je dat in de markt en dergelijke meer? En jouw laatste nieuwsbrief ging over narcisme. Hoe dat jij je losgevreekt hebt van een toxische relatie, als ik dat zo mag zeggen. En
ja.
Tussen de lijnen door van de nieuwsbrief voel ik echt wel dat je enorm klein gehouden bent. En ook dat je niet naar buiten mocht komen als onderneemster. Terwijl dat wel in jou zat, dat ei, en dat naar buiten moest komen. Klopt dat? Of heb ik volledig de bal misslaan?
Nee, dat klopt absoluut. Het is zo dat ik, voordat ik ben beginnen ondernemen, dat ik eigenlijk bij een multinational werkte als customer service manager, waar ik ook een team leidde en zo. En op dat moment zat ik ongeveer al 2 jaar in een relatie met die persoon. En dat was, om het cru te zeggen, echt de hel. En op dat moment zelf wist ik niet wat er aan de hand was, totdat die relatie gelukkig afliep. En dan begonnen voor mij alle puzzelstukjes in elkaar te vallen van, oké, die checkt echt alle boxes van narcisme. Mm. Die had mij ook zo overrompeld. Heel dat lovebombing gebeuren, dat daarbij kwam kijken.
Sorry, maar wat is dat? Lovebombing? Dat ken ik niet. Is dat dan je overladen, dat je de prinses bent? Is dat dat proces?
Ja, dat is eigenlijk vaak aan het begin van een relatie, waar een narcist toe, is dat je echt overladen met liefde, complimenten, cadeaus, alsof dat jij het van het bent, de enigste persoon op de wereld bent. En na verloop van tijd, als je daar bent ingetrapt, om het zo te zeggen, heb dat terug weg. En dan komt pas echt het narcistische kantje boven, van heel veel controleren, liggen gaslighten, dat jij precies de oorzaak van een probleem bent, terwijl dat helemaal niet het geval is. Ik had op den duur ook geen vrienden meer, omdat ik daar niet mee mocht afspreken. En als je al vanuit een kwetsbare positie komt, zet je het ideale slachtoffer voor zo'n persoon. Hè. Dus dat heeft voor mij, dat heeft mij echt gebroken, om het zo te zeggen. Het heeft echt stukje voor stukje mijn eigen karakter weggenomen. Dat toen die relatie afliep, wist ik niet meer wie ben ik, wie is Laure. Wist ik totaal niet meer. En dat is ook mijn geluk geweest, want dan ben ik gewoon terug op zoek naar mezelf kunnen gaan. En heb ik gezegd van, ik begin hier mijn eigen stem terug te vinden. Ik kan mijn leven leiden, ik kan mijn passies beleven. En ik moet me niet als een chameleon voordoen van iemand anders. En dan ben ik zo uiteindelijk mijn onderneming gestart.
En hoe heb je dat dan gedaan? Ik noem het pad naar zelfliefde, want uiteindelijk, ik heb dat ook wel gehoord bij Nelly, uiteindelijk is dat de oorzaak, dat is een verkeerd woord, maar is dat wel iets, die zelfliefde, wat dat wel, dat je dat wel kan mee helpen. Wat ik wel heel mooi vind aan jou, is dat je ergens, ik ga het nu wel een beetje zwaarder zeggen hoe dat je het uitgedrukt hebt, dankbaar bent, dat je zegt, het is mijn geluk geweest. Hoe kom je tot die inzichten? Want veel mensen zouden zoiets hebben. Ten eerste, die het niet eens beseffen, nog niet bewust zijn wat dat eigenlijk was en denken dat dat echt aan hen ligt. En dat heb ik trouwens met de podcast ervan. Ik heb heel veel berichten gehad van mensen. Nu besef ik dat dat narcistisch gedrag was of een narcist was. Bedankt daarvoor, want ik wist dat helemaal niet. Dus jij wist dat wel al. Maar hoe komt dat je daar zo positief naartoe kijkt? Wat dat fantastisch is natuurlijk. Hè? Je ziet dat als een geluk. Als een soort les, als ik dat mag zo zeggen.
Mm-hmm, ja. Dat was eigenlijk... Ik ben daarmee in aanraking gekomen door een vriendin van mij. Die zei van, wat er gebeurd is, ik herken dat heel hard. van bij mijn eigen moeder, zei die toen. En dan ben ik daar zo wat meer over beginnen opzoeken. En dan dacht ik, ja, oké, dit ligt ook echt niet aan mij. Het was echt zo het klassieke, ja, het archetype precies van de narcist dat ik daarin terugzag. En dat heeft bij mij op dat moment een klik gemaakt van, ik ben hier niet de schuldige. En ook de mensen rond u, alleen mijn ouders en de vrienden dat ik toen nog wel had, die zeiden dat ook van, dit ligt niet aan u. Maar natuurlijk, iemand anders kan dat zeggen. Ik moet dat nog altijd wel zelf beseffen en inzien. Maar met dat ik eigenlijk ben beginnen ondernemen, ben ik ook direct beginnen investeren in business coaching en mindset coaching ook vooral. En dat heeft voor mij ook heel veel puzzelstukjes in elkaar doen vallen.
Ja, je hebt elkaar eigenlijk leren kennen omdat je onder andere copywriting doet voor Vincent en Amy, ja. Vermoed ik, Business Dad en Fast Forward Amy. Heb je van haar ook coaching gekregen mee of heb je andere coaches gezocht?
Ik heb in het begin, toen ik startte, heb ik inderdaad een coaching traject bij Amy gevolgd. Dat was toen de BFV, de Business Freedom Elevator. En dat was een hele goede basis eigenlijk om te starten. Zeker voor iemand die 0,0 wist over ondernemen. Ik ben daar gewoon ingesprongen en ik dacht, ja, we zien wel. Ik heb iets te vertellen, ik heb een missie en we zien wel waar dat uitkomt. Dus dan heb ik bij haar coaching gevolgd. Dan daarna ben ik bij een mindset coaching gestapt, Justine Seynhaven. En ja, ook nog een vrij jongen eigenlijk. Die is er ook 27 of 28, als ik me niet vergis. En nu ondertussen bij Katrien van de Water.
Bij Katrien. Oké. Ja, die is ook al gasten geweest. Ja. Nu, je bent customer service manager geweest, teamlead geweest van een team. Ja, ik vind customer service management, by the way, chapeau dat je dat doet. Ik heb daar enorm veel respect voor die job te doen. Hè. Dat is post-sales, zou ik maar zeggen. Dat is support, zou ik het maar noemen. Ja, dat is eigenlijk letterlijk de problemen van een klant oplossen. Hè. Platweg gezegd, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor, want ik word zenuwachtig van problemen bij klanten. Ik word er echt super zenuwachtig van. Waarom, Laure, heb je dan... Hoe is dat gekomen, dat proces? En nu ga ik een bedrijf starten. Want hoe jong ben je, als ik dat mag vragen?
28,
kijk. Allee, ik weet niet hoe dat zit met je omgeving, maar ik kan me niet inbeelden als je ouders wat conservatiever zijn, als ze zeggen, Laure, je zit nu in een multinational, verdient goede boterham, heb misschien een auto en dergelijke meer, je hebt een gouden kooi. Waarom ga je nu in godsnaam jezelf kwellen met de mensheid te leren copywriten? Want volgens mij zullen er ook een aantal mensen zijn, maar er zijn er al zoveel die dat doen, et cetera, et cetera. Hoe is dat bij jou ontstaan, dat diep bij jou wist, dat je zei van, dat is hier mijn missie niet, hè? In deze hoedanigheid, ik ga van eerste keer springen en ik word onderneemster.
Goh, voor zo de passie voor schrijven, dat moet wel even teruggaan in de tijd. Kent je dat nog van vroeger in de lagere school, van die vriendenboekjes, waar je in moest schrijven, waar dat je favoriete eten was en van die dingen. En er stond ook altijd een vraag in, wat wilt je later worden? En van zodra dat ik kon schrijven, schreef ik daarin schrijfster. Andere mensen wilden ballerina worden of brandweerman. Bij mij was dat schrijfster. Naarmate dat je ouder wordt, beseft ook wel, ik kan mijn boterham daar niet direct mee verdienen. Maar ik wist wel dat ik iets met talen wilde doen. Dus dan ben ik een opleiding conferentietolk in Engels en Russisch gaan volgen. En dan uiteindelijk, via die kennis van het Russisch, ben ik dan bij een multinational terechtgekomen. En zo, ja, moet je dat zeggen, de toevalligheden van het leven, zal ik maar zeggen, in die rol van customer service manager gerold.
En, sorry, ik onderbreek, maar geloof jij dat er zoiets bestaat,
dat is geen toeval?
Ah,
okay. Nee. Ja, okay. Dat is zo een woord dat ik blijkbaar super vaak gebruik. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, nee, dat is totaal niet toevallig.
Dus je trekt eigenlijk letterlijk de dingen aan?
Ja, misschien wel, ja. Ja. Zonder op dat moment heel goed te weten waar het mij naartoe zou brengen. Maar dan, denk dat ik 5 jaar bij die multinational heb gezeten en... Het is zoals dat je zegt, daar moest ik vooral de problemen van klanten oplossen. Maar dat betekende ook dat je heel veel moest luisteren naar wat die mensen te vertellen hadden. En copywriting begint vooral ook bij dat luisteren. Nou, wat wil die klant vertellen? wat wil hij voor die klanten, voor zijn klanten betekenen. En ja, met dan alles wat er op persoonlijk vlak was gebeurd, heeft dat bij mij voor een switch gezorgd en voelde ik, oké, ik zit hier in deze multinational, naar mijn gevoel, aan een plafond. Mm. Maar er zit nog zoveel in mij dat er hier niet kan uitkomen. En ik wil echt die kinderdroom ook waarmaken.
En de dus kinderdroom is een boek schrijven, want hij zegt, ja, met schrijven kan je geld verdienen. Maar als ik kijk naar J.K. Rowling, ik heb toch niet de indruk, oké, ze was vroeger arm, maar bon, ik denk dat ze wel een paar boterhammetjes met choco kan kopen.
Ja, voilà. En het is ook toen dat ik ben beginnen beseffen door mijn eigen onderneming te starten van alles is mogelijk. Er zijn geen dingen die dat onmogelijk zijn, zeker de dag van vandaag. Ik kan er meer wel dan niet. Mm. Maar daar heb ik bijvoorbeeld mijn ouders ook wel heel hard van moeten overtuigen. Zeker toen ik 4/5 begon te werken. Mijn papa die heeft ook altijd in het bedrijfsleven staan en die zei ook van ja, je hebt een goede job, je verdient goed. Mm. Zou je dat nu wel doen? En ja, ik heb daar eigenlijk me niet veel van aangetrokken. Ik had zoiets van, ik weet dat dit is wat ik wil doen. En to hell with wat de andere mensen daarvan denken. En toen ik dan effectief naar hoofdbureau ben overgestapt, ik heb die mensen nog niet vaak zien wenen, maar dat was het moment dat die begon te wenen en zei van, ik ben zo blij dat je dat hebt gedaan. En toen wist ik...
Is dat? Okay.
Ja. Ja.
Maar dat moet toch zijn dat het verbreken van die toxische relatie een soort katalysator, een soort, hoe moet ik het gaan noemen, vuur, en zo een vonk in jou gegeven heeft van fuck it, ik breek letterlijk, ik stop met dit hoofdstuk, om een keer in copywriting, in schrijven te spreken, ik stop met deze chapter, ik trek hier een streep onder, ik neem een nieuw blad, ik maak een nieuw hoofdstuk, en dat gaat een ander hoofdstuk zijn. Dat zal dat toch wel een stuk mee te maken hebben, vermoed ik.
Ja, absoluut. En het was ook echt met die mindset, zoals dat je zegt, fuck it, dat was ook echt mijn gedacht. Ik loop hier niet rond om dingen te doen waar andere mensen van mij verwachten. Ik loop hier rond om mijn missie uit te dragen en mensen daarmee te helpen. En hopelijk op die manier ook andere mensen hun leven ietsje aangenamer, ietsje... rijker op welke mogelijke manier dan ook te maken.
Dus nu, dat klinkt echt fantastisch, hè? Want de passie druipt ervan. Ik voel ze letterlijk hier tot hier. En zo'n ding kan je niet faken, natuurlijk. Ik ga een keer terugkeren naar de relatie. Ik kan me best inbeelden dat bepaalde krassen op jouw ziel heeft nagelaten en dat je, anders kijkt naar de mandom, hoe zeg je dat dan? Het mannenrijk. Want ze zijn niet, ik denk dat 10% of 20% narcistisch is. En bij de vrouwen is dat nog lager en ze zijn toch nog veel gevaarlijker. Ik kan me wel inbeelden dat je zoiets hebt van, ik ga niet voor de rest van mijn leven alleen blijven. Als je dat wil, dat is fijn, hè. Dus ik neem nu die assumptie aan dat je dat niet wilt en dat je uiteindelijk nog voor de mannen gaat blijven. Hè. Ik ga nu die assumptie ook aannemen.
Ja, ja.
Ik moet hier opleggen wat ik zeg vandaag en dag.
Nee.
Hoe kijk je dan nu naar de man zijn zelf? Want die heeft dat wel serieus verkloot, wat zacht uit te drukken. Maar kan jij al iemand anders, laten we zeggen, gewoon vriendschappelijk, een man nog vertrouwen?
Ja, ik denk dat wel. Ik heb ook wel vrij snel beseft dat hij meer de uitzondering dan de regel was. En ik denk dat ik daar vooral lessen voor mezelf heb uitgetrokken. Mm. Dat als mijn buikgevoel zegt dat iets niet goed zit, dat het 9 van de 10 ook zo is.
Ja, intuïtie.
En ik heb nu ook veel meer geleerd om die triggers te herkennen. Ja, dat heeft bij mij bijvoorbeeld voor wel wat jaloezie gezorgd. En nu in mijn nieuwe relatie durf ik dat ook wel gewoon uitspreken. Als ik merk van, er zint mij iets niet zo, of ik voel mij over iets niet goed, dat ik dat ook gewoon zeg van, ik word daardoor getriggerd om die en die en die reden. En dat werkt ook wel. En als er dan iemand nog van zou profiteren, je hebt dat nooit in de hand. Hè,
maar het is wel zo dat je, hoe moet ik dat gaan zeggen, wat ik wel voel, is dat je kunt natuurlijk een heel schoon uiterlijk hebben, en dat is tof, hè. Ik bedoel, van de Maar tegelijkertijd, je zegt zelf, het wordt getriggerd. Dat betekent dat je al een bepaalde vorm van persoonlijke groei of bewustzijn dient te hebben hoe dat je in het leven staat. Mm-hmm. Ik kan nu die assumptie aan hem. De meeste 28-jarigen dat ik ken, mannen, dat zijn nog jongens. En je dient dat wel... Hoe naar te kijken dat die effectief wel een bepaald bewustzijn hebben, omdat dat... Ja, je dient naar jezelf te kijken en je dient zelf verantwoordelijkheid op te nemen over... kan ik noemen, je mannelijke als je vrouwelijke energie, mm-hmm. om te kunnen communiceren. Hè? Want de meeste mannen, die lopen weg. Als je begint van, dat triggert hier mee, dan lopen ze weg in hun hoofd. Hè? Ik heb dat vroeger ook gedaan, trouwens. Vandaar dat ik het weet.
Ja, voilà. Ja, nee, dat is inderdaad heel herkenbaar. En ik denk dat dat ook wel de reden is waarom dat ik niet snel op leeftijdsgenoten val, maar dat het altijd wel iets... Mensen zijn die daar iets... verder in hun ontwikkeling daarin.
Ja, oké, op die manier. Ja. Nu, dus gisteren kwam, of eergisteren kwam die nieuwsbrief uit. Ik denk dat intussen een klein jaar geleden is, de aflevering maakte met Nelly, heb ik letterlijk via Instagram gevraagd van, ik ga een gesprek doen met Nelly, superboek. Ja en nee, het is zo'n superboek, omdat het die verhalen die erin staan... Ik dacht dat naar een of andere Netflix-serie aan het kijken was, maar die bleken allemaal waar te zijn. Het is chockerend. En ik vroeg letterlijk van, zijn er hier mensen die een vraag willen stellen aan een narcismecoach? En er reageerde een andere narcismecoach die zei, Peter, dat ga je nooit lukken. Niemand had dat ooit willen een vraag stellen aan jou. En she was wrong. Inbox is... overspoeld geweest, zowel met romantische relaties als de moeder-dochter of pap of zes-oudersrelatie. Ik kan het nu vooral gemenen. Ik weet wel wie dat die mensen zijn en natuurlijk, ik respecteer die privacy, maar jij gaat nog een stap verder. Jij komt er letterlijk voor uit dat je een narcistische relatie hebt gehad. Hè, uit respect, ja, geen naam noemen van die kerel natuurlijk, want die gunt hem dat ook niet. Maar wat zit er in jou dat je die twee met elkaar verbonden hebt, het copywriting? Want ik snap wel dat je dat wilt doen rond een bepaald bewustzijn, maar je doet dat niet om tussen haakjes reclame te maken. Ik kan me niet inbeelden dat je eigen miserie gaat gebruiken om marketing te doen. Want mij raakt het wel en het is heel authentiek. Is dat voor jou de driver geweest? Of wat zit er daar voor jou achter toen je besliste? En de tweede vraag, heb je daar lang over gedaan om daar mee naar buiten te komen? Zit je er al lang mee van, ik ga dat een keer verwerken in mijn onderneming?
Ja, voor mij is die authenticiteit sowieso een drijfveer, zeker in het coachingstraject dat ik aanbied. Omdat ik vind, als je succesvol bent, wat dat ook mogen betekenen, en je wilt op een hoog niveau gaan ondernemen, dan is het niet meer de pure waarde dat je deelt dat verschil mag maken, maar wel de verhalen die dat van u maken. Dus ook de shitzooi, zoals dit, dat er dan bij komt kijken. En daar is niks mis mee om dat te delen. We zijn uiteindelijk allemaal maar mensen, ook ondernemers. We zijn geen ubermensch of zo. We maken ook dingen mee die dat pijn doen en die dat ons vormen tot wie dat we zijn. Zoals dat die ervaring mij ook heeft gevormd tot wie dat ik nu ben. Dus die authenticiteit, dat is voor mij echt een drijfveer, een fundament dat in mijn coachingstraject ook terugkomt. En dan heb ik ook zoiets, practice what you preach. Hè. Dat ik in die nieuwsbrief ook schreef, het heeft voor mij inderdaad lang geduurd om daar iets over te schrijven, terwijl ik de eerste was om mensen aan te moedigen, hè, om ook persoonlijke verhalen te delen. Omdat ik ook wel voelde dat daar voor mezelf, niet zozeer naar de buitenwereld toe, maar voor mezelf toch nog een stukje schaamte of een soort van limiting belief op zat, dat als ik dat deelde, dat ik een stempel opgedrukt zou krijgen of dat mensen een mening over mij zouden vormen die dat niet klopte. En zoals je zei, dat ik marketing wil doen met mijn persoonlijke miserie. Maar dat is het niet. Het is meer om te laten zien van, kijk, dat is er gebeurd. Dat heeft mij gevormd tot wie dat ik nu ben. Ja. En dat maakt dat ik een andere manier van werken heb, een andere manier van coaching heb dan iemand anders die misschien hetzelfde doet als ik.
Ja. Ja, bij mij werd het al sinds. Ik denk niet dat ik bij jouw doelgroep ben, maar ik weet het eigenlijk niet, maar goed. Maar ik vond het wel... Ik had wel zoiets van... ik werd letterlijk in een verhaal meegezogen van J.K. Rowling. Oké, Je weet wat ik wil zeggen, hè?
Ik snap het.
En ik weet niet, het pakte mij alleszins wel. Ik had zoiets van, ja, je moet wel ballen hebben om dat te durven doen. Is datgene de rode draad die je bij jouw coaches ziet, dat ze niet durven authentiek zijn? Is dat de grootste driver?
Grotendeels wel, ja. Grotendeels wel. Het zijn vaak mensen die dan ofwel niet goed weten wat dat ze moeten posten, omdat ze dan heel hard in hun niche blijven hangen en denken van, ik moet alleen maar tips en tricks delen. Terwijl, ja, die vind je overal. Die kun je ook gaan googlen. Ja. Dat is niet waar je meerwaarde bepaalt. En vaak ook, wat ik zie, is dat ze dan eens beginnen te schrijven en dan uiteindelijk het zo hard redigeren of gewoon terug deleten om iets totaal anders te schrijven, omdat ze bang zijn voor reacties, omdat ze denken dat als ze iets persoonlijker delen, dat dat niet serieus genomen wordt. Dat je je persoonlijke leven zomaar ten grabbel gooit op social media of op internet. Maar voor mij is het niet zo gratuit, is het niet dat je iets te grabbel gooit, maar is het wel dat je die ervaringen meeneemt en een brug bouwt naar je expertise en in je aanbod. Dus ik denk die rode draad en dat daar inderdaad niet durven authentiek zijn is, waarvoor ik ook een aantal mindset-oefeningen in mijn traject heb gestoken om te gaan met dat imposter-syndroom bijvoorbeeld, want dat komt ook heel veel voor. Om te gaan met die limiting beliefs van dit is belachelijk of wie ben ik om zoiets te schrijven, die dingen. Ja.
En perfectionisme zal er waarschijnlijk ook wel een stuk van deel uitmaken, vermoed ik?
Absoluut. Zeker omdat dat ook iets is dat ik bij mezelf heel hard herken en wat ik bij andere high-level ondernemers ook wel herken. Dus dan wist ik al van in het begin, daar moet ik ook iets van oefening of meditatie rond maken. Om dat te counteren. Of beter mee proberen om te gaan.
Ja. Ik heb zelf nog nooit een copywriting coach gehad. Nog skills daarvoor gehad. En ik geef eerlijk toe dat ik eigenlijk maar iets doe, om heel eerlijk te zijn. Dus wat ik vooral niet doe, is naar mijn hoofd luisteren. Maar vooral als het stroomt van uit intuïtie of uit mijn hart, whatever, ik wil u nog in die zone laten. Maar ik ga vooral proberen niet een tekst te schrijven vanuit mijn hoofd. Ik heb bijvoorbeeld nu gisteren een post gedeeld op Instagram met een foto van op een optreden. En ik ben dat begonnen over creatieve generalisten. Hè? En ik heb dat al gelinkt aan een nieuw boek van Muriel Marie. Een topboek is trouwens. En dat is zo. Maar ik doe dat ook bijvoorbeeld rond podcastcursussen of salescursussen, waarbij dat ik probeer inderdaad een verhaal te nemen die persoonlijk is. En dat, moet ik dat zeggen, die mij is. En ik weet van mezelf dat dat niet de standaard, slick, gepolished toestanden zijn. Hè? En ik ga ook niet beloven van, dat zijn nu de 7 regels en nu ga je op 1 keer tussen haakjes succesvol zijn en ga je er zijn. Want dat bestaat niet. En ik heb ook geen zin om dat te gaan vertellen, of dat te gaan zeggen, of te beloven aan mensen, omdat ik zoiets heb van, ik geloof het zelf niet eens dat dat bestaat. Omdat ik ze allemaal geprobeerd heb, en ik denk van ja, was het zo makkelijk geweest? Dus vandaar dat zal zeker niet perfect zijn. Maar ik was onlangs in gesprek met iemand, en dat was tijdens een podcast masterclass, en zij hadden eerst een nieuwsbrief geschreven, maar ze durfden hen niet uitsturen. En ik heb die letterlijk, ik ga niet zeggen gepusht, maar toch wel aangemaand van, allee, Lieselot, stuur dan een keer alsjeblieft uit. En ze is dat beginnen doen, en die is echt continu erna. En dat was eigenlijk iets dat vast zat, maar ze durfde niet, omdat het nooit niet perfect genoeg was. Mm-hmm. Terwijl perfectie, dat bestaat eigenlijk niet. Probeer gewoon absoluut 1 te doen, en probeer dan de volgende wat beter te doen. En de volgende nog wat beter te doen. Hè? En hoe kijk jij dan naartoe?
Ja, absoluut. Die perfectie, dat bestaat niet. Hè? Ik bedoel, zelfs als ik zelf een post schrijf, moet ik me ook inhouden om niet 100 keer te beginnen herschrijven. Want het is zoals dat je zegt, hè, de beste posts die komen vanuit je flow, vanuit je hart en niet vanuit je hoofd. Dus dat probeer ik aan die coaches ook wel mee te geven van je mocht redigeren, je mocht hier en daar wat verbeteren. Stel dat je een dt-fout of zo hebt geschreven, liever niet.
Is dat zo? Ik vind dat interessant. Liever niet. Ik geef toe dat ik soms wel een keer een post heb gemaakt waarbij ik een woord vergeten ben. En soms krijg je daar ook reactie op. maar ik lees het natuurlijk wel door een paar keer, hè, dat wel. Maar soms glipt er wel een keer iets tussen de mazen van het net. Maar ik straf mezelf dan niet meer op af, eerlijk gezegd.
Nee, absoluut. Dus zo, als je het naleest, en wat ik vaak doe, is het hardop lezen. Dan merk ik direct waar het er iets schort of waar het er iets mis is. Maar als ik iets post en daar staat nog een fout in, ofwel pas ik het nog aan als het echt iets is waar ik denk van, de tekst is niet meer duidelijk. Maar op zich, ja, een fout schrijven is niet erg. Hè. Iedereen is menselijk. Maar ik vind het wel belangrijk, zeker als je op een hoger niveau speelt, dat je wel oog hebt voor de detail, kwaliteit van je tekst. Ja. Dat wel. Wat niet wil zeggen dat ik nog nooit een dt-fout heb geschreven. Hè? Zeker niet. Dus, dat is menselijk.
Nu, copywriting, dat soort dat jij je choco of je confituur of je granola kan eten. Hè? Want ik eet eigenlijk geen brood, maar kom. Wanneer kom je eerst een boek uit, Lore?
Goh, dat is een goede vraag. Ik zit nu aan 65 pagina's, dus het is al wel in de making. Maar het boek zelf is ook geen vakboek of zo. Het is echt een fictieboek. Mm-hmm. Dus als het er ooit komt, waar dat wel het geval zal zijn, maar dat gaat nog niet voor de eerste 2 jaar zijn, denk ik.
Maar waarom niet?
Momenteel omdat ik er geen prioriteit van maak. Ik ben nog zo zelf veel te veel bezig met dingen en veel te veel mijn aanbod op het punt aan het zetten en zelf nieuwe dingen aan het uitproberen. En dat is dan zo hetgene wat dat jammer genoeg soms op de laatste plaats komt te staan.
Ik ga nu iets vertellen die bij mij binnenkomt. Mm-hmm. Je zou kunnen een boek schrijven die een verbasterde versie is en die aangedikt is van het verhaal van je relatie dat je gehad hebt. Je kwakt er natuurlijk wat meer show bij en maakt het nog wat erger en dergelijke meer. Met als missie om narcisme bewustzijn te gaan creëren. Hè? Allee, ik roep nu maar iets, hè, maar dat is zoiets dat ik denk van... Bon, je bent schrijfster. 2, je hebt het stuk meegemaakt. En 3... Allee, je hebt wel een positieve impact op je omgeving natuurlijk. En 4, ik denk dat er daar echt een markt voor is trouwens.
Ja, absoluut. Ja, dat kan zeker. Dat is zo bij mij op dit moment zo nog niet echt in mij opgekomen om daar echt mee aan de slag te gaan. Dat idee was er wel, om daar iets mee te doen. Ik heb in die periode daar ook heel veel poëzie rond geschreven. Gewoon om dat letterlijk van mij af te schrijven. Mm-hmm. Maar om er echt een boek van te maken, daar ben ik nog niet mee gestart.
Want je weet...
Het is wel food for thought.
Ja, maar je weet wel dat... ik ben ook muzikant, hè, en voor mij is dat hetzelfde creatief proces als... ik ben ook al een hele tijd een boek aan het schrijven, maar goed. Is dat hetzelfde als muziek spelen of een boek schrijven? Dat is eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde creatief proces. Dus wat doe je? Is dat je had een soort flow. En je begint te schrijven. Maar je weet dat je... Veel meer pagina's schrijft dan je eigenlijk voorzien hebt. Maar het is eigenlijk door die sprongetjes en te veel pagina's te schrijven dat er nieuwe creatieve ideeën ontstaan, mm-hmm. die op het eerste gezicht misschien raar lijken, maar door ze effectief te proberen, kom je tot bepaalde inzichten of bepaalde dingen dat je denkt... En bij muziek is dat ook zo. Hè. Je combineert dan 2 nummers met elkaar en je denkt, dat gaat niet lukken. En je speelt dan zogenaamd een fout. En op een keer heb je iets gevonden dat je denkt, oeh, dat is hier magisch. Want ik weet dat het gewoon doen en het gewoon doen... Kan je dat ook met mijn gsm nog opstaan? En het gewoon doen, dat je niet de eerste keer goed gaat hebben. Het is eigenlijk in die chaos van dat creatieve proces, die niet rechtlijnig is en die niet lineair is, dat eigenlijk, dat je dat zo wat moet in dansen totdat je iets creatiefs komt. Je kunt dat niet zeggen, nu had een boek schrijven, rechte lijn, een paar pagina's en that's it. Het is zo... Naar links, naar rechts, naar boven, naar onder, mm-hmm. terugkeren. En op een keer krijg je daar een bepaald structuur in en dan heb je een verhaal.
Ja, absoluut. En ook door de dingen dat je soms meemaakt. Ik denk dat dat met muziek ook zo is als je een nummer aan het maken bent. De emotie dat je die dag voelt, dat je dat soms ook kunt gaan vertalen naar de dingen dat je schrijft of aan het maken bent. Dus dat...
Maar soms, zeg maar, altijd, voor mij is dat mijn katalysator. Dat kan frustratie, dat kan irritatie zijn, dat kan, ja. Dat kan verdriet zijn. Voor mij is dat het enige. Schrijven, poëzie, muziek, het gaat alleen maar over transfer van energie. Van een bepaalde, van emoties, zou ik het maar noemen. Energie. Emotie is een beetje reactief, maar het klopt wat je zegt. Voor mij is dat het enige. Ik heb niks aan... Ik was gisteravond op een YouTube aan het kijken over Kensington. Dat is zo'n Nederlandse rockband. Die niet meer, ik weet niet of ze nog zo populair zijn, maar 5-6 jaar geleden waren die super populair. En ze hadden in Rome, in een studio, hadden ze een nummer opgenomen. En dus die zanger had dat geschreven en al op een piano, maar die kan niet zo goed piano spelen. Dat is redelijk basic. En ze wouden dat niet met de gitaar doen, omdat dat een beetje te gepolijst ging klinken. En ze wouden dat niet een plat commerciële slow van maken. En ze hadden eigenlijk een superklassieke Italiaanse pianist inhuurd. En die speelde dat in. En echt perfect, hè. Ik bedoel, 2 takes, dat was gewoon perfect opgenomen. En toen zat ze naar elkaar te kijken en zeiden ze van, dit is te perfect. En ze hebben dan die zanger met zijn basic skills, niet perfect in de maat, gewoon dat laten doen. En dat is een heel breekbaar nummer geweest. Het was een liefdes... het was een breuk. En door die... En hij zei, ik kan niet meer dan dat, want ik speel heel basic... Zei hij, dat maakt nu net het nummer.
Ja.
En dat, ja, ik vond dat zo mooi. En dat is inderdaad wat je zegt, die emoties die je erin legt, natuurlijk. Hè.
Ja, en dat is ook moedig om die keuze te maken, uiteindelijk. Hè? Want vanuit het standpunt van die band zou je kunnen zeggen, ja, we willen toch voor dat perfecte gaan. Hè? We willen iets afleveren dat met een gouden randje aan. Dat vergt ook wel moed om dan te zeggen, van oké, we kiezen voor iets dat... op het eerste zicht minder is, om er uiteindelijk toch meer uit te halen.
Maar ik denk dat ook weer een limiting belief is. Ik denk dat denken dat je een techniek perfect kent, zoals bijvoorbeeld copywriting, schrijven of muziek maken, dat je daarvoor een eerst echt tot een, ik weet niet wat voor niveau moet hebben, om dan iets te kunnen doen. Ik heb niet gezegd dat techniek slecht is. Hè. Ik ben zelf heel zwaar geschoold, muzikaal, maar tegelijkertijd... Als ik aan het spelen ben, heb ik wel geleerd om dat los te laten. En niet te denken, ik kan nu in Dorian spelen, ik kan nu 1 miljoen noten spelen, omdat er daar 1% van het publiek is die ook een muzikant is en dat ik die kan impressioneren. Ja. En ik heb dat wel moeten leren. Ik heb dat jaren over gedaan. En het waren echt een aantal pro's die bij Clouseau stonden en die zeiden, Peter, niemand kijkt naar mijn gitaarsolo's. Ze zijn alleen maar bezig met colaatje die Koen Wouters aan het drinken is. They don't give a fuck. Zorg, make them dance. En sindsdien, maak het simpel... En that's it. Dus loop niet de show met al die techniek en hou het simpel. Maar dat heeft ook weer met de limiting belief te maken. Hè? Want ik wou me zo hard tonen wat ik kan, in plaats van, ja, ik ben goed genoeg. Waarom? Nee, ik heb het dan over zelfliefde, ik heb het niet over mijn techniek. Mm-hmm. Moet ik dat niet tonen aan iemand anders? En dat vond ik ook wel heel interessant, van, ook met het schrijven van een boek. Hè?
Absoluut.
Is dat, ja, uiteindelijk gaat het weer hetzelfde. Je wilt harten raken, denk ik dan. Je wilt geen een boekprijs winnen voor de beste technisch geschreven boek. Goede fuckers, nee, geweld, een hart trekt. Hetgene wat aan jou zit, wil je naar buiten brengen. En vandaar dat ik persoonlijk denk, nee, ik ben ervan overtuigd, is dat, en dat was onder andere door een traject, 10 jaar geleden, met Katrien van de Water, toen dat ze nog, hoe je dat, loopbaanbegeleiding deed, met een van haar mensen toen, dat ik het concept flow heb leren kennen. En dat is eigenlijk het concept waarbij dat je hebt je ego, die allemaal limiting beliefs bevatten, en... Je hebt dat in echte zijnsnatuur, wat dat er, wie dat je echt bent. En dat zit in je intuïtie, in je hart en dergelijke meer. En dat is eigenlijk, toen je kind was, dan was je niet bezig met je ego, et cetera.
Nee.
En als je je ego zodanig kan aan de kant zetten, waarbij dat je in je zijnsnatuur staat, dan kan eigenlijk die levenskracht, die energie door je stromen en kan je een flow. En als je dat kan, dan kan je dat op papier zetten. Dat is uiteindelijk... En je voelt dat ook, dat je geen moeite moet doen.
Ja, absoluut. En dan zit je ook in je zone of genius op dat moment ook. Hè?
Ja.
En dat is ook een van de oefeningen dat in het traject ook aan bod komen, is een oefening rond je innerlijke kind. Om effectief die creativiteit die dat je toen had en die dat toen ook aangemoedigd werd, om die terug te laten stromen. En het is zoals dat je zegt, je moet dat... Dat is iets waar dat je bewust mee moet omgaan, om het daarna onbewust... te laten stromen.
Ja. En een oefening dat ik geleerd heb van mijn coach, of ex-coach moet ik ze noemen, was dat ik vroeger allemaal dingen deed om resultaat te halen. Hè? Dat was alleen, ik was alleen maar bezig met die post die moest scoren, die deal moet me binnenhalen, dat repeteren is voor dat optreden op de Gentse feesten of daar. En dat was iedere keer mijn resultaat die ging aan, aan hetgeen dat ik aan het doen was.
Ja, ja.
En ze zei van, Peter, ik snap wel dat je je bedrijf wil laten groeien. Hè? Hij had dat ook wel eens slaan, dat is het probleem niet. Maar de kosten van wat? Hè? En, toen kreeg ik als de opdracht van, nu ga je, want ik werkte dag en nacht, nu ga je de helft van de tijd gebruiken en voor de rest ga je dingen doen zonder doel. Gewoon puur passie. En toen ben ik gitaar beginnen spelen op Madonna-tracks van de jaren 80. Dus zonder de zang heb ik dat gewoon gitaarsolo's beginnen overspelen. Met als enige doel van me te amuseren. Het moest simpel zijn. En het was flow. En ik voelde direct aan of dat vanuit mijn hoofd gespeeld was. En ik vond dat zo'n leuk creatief proces. Maar als gevolg dat ik nog meer creatiever werd. En ik denk van, oké. Dus in plaats van harder te werken, nu heb ik geleerd van, ik ga in een creatief proces staan. En dat is rommelig, hè. Dat is echt 10, 20, 30 takes, maar dat, van dat proces omarmen en dat van houden. Hè, van, oké, dat was niet, maar het keer opnieuw doen. En gewoon geen verwachtingen hebben. Zelfs met verkoop is het zo. Hè. Gewoon niet bezig houden met dat doel. En gewoon having fun at the moment, in flow. En gewoon... En dat durven omarmen. Maar het is zo'n limiting belief van voor zo hard proberen iets te willen, resultaten te willen hebben. En... Ik denk...
Ja, iets tastbaar willen, hè.
Ja. Ja,
ja, inderdaad. Dat is heel herkenbaar. Dat heb ik ook toen ik net als copywriter begon en dat ik aan het evolueren was naar meer die coaching, is dat ook echt iets dat ik heb moeten loslaten. Dat ik echt heb moeten zeggen van, oké, nu ga ik niet van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds zelf zitten schrijven, maar ook echt de tijd nemen om te experimenteren, om iets in elkaar te zetten. Dat is nog altijd een evenwichtsoefening voor mij. Want in mijn hoofd, en ik denk door de manier waarop dat ik ben opgevoed, is productiviteit nog altijd output genereren en echt iets tastbaar op tafel zetten. Dus dat is voor mij zelf nog altijd wel een ongoing process.
Terwijl dat hoe zou ik het zeggen? Ik herken het heel hard. Hè? Ik bedoel, tegelijkertijd, als je... Stel je nu voor dat je een boek schrijft en je brengt je boek uit die ik weet niet hoe revolutionair is en die verkoopt ik weet niet goed. Dus één idee kan letterlijk heel je leven veranderen in de zin dat je kunt de hardwerkende mens, zal ik maar noemen, dat wil niet zeggen dat je daarvoor, als je superhard werkt, dat je daarvoor, ik ga het nu een keer noemen, nu miljonair wordt. Ik ga het nu een keer geld uitdrukken. Want dan anders waren er heel veel mensen miljonair. Dus het zit hem effectief daar niet in. Dus het is effectief ook die andere manier van denken om inderdaad die productiviteit die soms wel verlammend kan zijn. Want er is wel iets in, en ik heb dat ook wel, hè. Zodat druk bezig zijn, dat doe je wel goed voelen, hè. Omdat je zit druk bezig.
Ja, je kunt dingen afvinken, hè.
Ja. Terwijl dat er ook een stuk in zit dat je misschien zou kunnen weglopen van jezelf. Omdat je druk bezig bent om druk bezig te zijn. Maar als je nu echt afvraagt van... Is dat nu echt wie dat ik ben? En is dat nu echt wat ik wil? Hey, wat ik zag nu gisteravond... net als gisteravond zag ik dat met Amy. Op haar Instagram-story. Zodat ze zei van... Ja, ik zou kunnen 40 tot 60k coaching clients hebben. Ik doe dat niet. Ik vind dat niet zo leuk om te doen. Ik ben daarmee gestopt. Ik doe niet meer die... Wat is 3, 4k trajecten? Ik weet niet of dat is. En ik vond dat wel heel frappant. Omdat ze echt wel bezig is van... Ja, wie ben ik en wat krijg ik energie van? In plaats van gewoon te volgen wat er van jou zogenaamd verwacht wordt. Hè?
Absoluut.
Ik wil even terugkeren naar iets dat me daarnet een hele tijd geleden triggerde. Succesvol zijn, hoe definieer je dat, Laure?
Goh, dat is een moeilijke. Hè? Allee, moeilijk. Voor mij is succesvol zijn kunnen doen wat ik graag doe, wanneer dat ik dat wil.
En hoe druk je dat uit voor jezelf?
Zoals we nu met die coachings bezig zijn, dingen in elkaar steken, dingen creëren en daar ook vooral een positieve impact op iemand anders zijn leven mee hebben. Ik denk, als ik het leven van één onderneemster iets aangenamer kan maken en die meer vanuit die flow kan laten schrijven en ondernemen, dan is het voor mij een succes geweest, denk ik.
Ja, dat is dezelfde definitie dat ik heb. Dat is identiek hetzelfde. Omdat al de rest is een gevolg van...
Ja, of komt voort uit ego, hè?
Ja, klopt. Inderdaad. Vandaar dat ik ook mezelf de vraag stel van... Als er een opportuniteit op mijn pad komt, doe ik dat nu vanuit mijn ego? Uit externe validatie? Of doe ik dat uit mijn zijnsnatuur? Maar dat voor ik wel tijd te nemen en te voelen en stil te staan van... Waarom doe ik dat hier nu eigenlijk? Want vaak kan het nogal... Ik bedoel... Maar als ik weet dat het zijnsnatuur is, is het altijd goed. Als het ego is, dan weet ik van...
Ja, en dat is soms ook moeilijk vinden, want ik merk bij mezelf... Allee, dat is ook iets dat mijn human design
Ik zat er net ook aan te denken, ja.
Ja, ik weet niet welk type dat jij hebt, maar bij mij is dat manifesting generator.
Ja, bij mij ook. Bij mij ook.
Ah, voilà. En ik merk dat ik daar wel echt een tijd voor moet nemen om niet in al mijn enthousiasme direct ja op iets te zeggen, om dan achteraf te denken van... dit past toch niet 100% bij wie dat ik ben of wat dat ik wil doen.
Dat komt, ik heb net hetzelfde, en dat komt uit dat je autoriteit emotioneel is, dat je een emotionele autoriteit hebt blijkbaar. Je hebt ook sacrale, en sacrale mensen moeten, als ze het voelen, het recht doen. Emotionele autoriteit mensen, zoals jij en ik, dienen, zowel positief of negatief, en in een bepaald enthousiasme, ik had nu een positief of passie, dienen wij effectief te zeggen van... Stop, nu gaan we geen beslissing nemen. Dat die emotie laten zakken. En dan luisteren en voelen naar ons lichaam. Ik kan niet zeggen naar ons hoofd luisteren, hè, maar ons lichaam. En dan die beslissing nemen. Ik heb echt net hetzelfde. Hè, dat, want ik kan heel snel, heel enthousiast raken als ik iemand ontmoet. En ik denk, ik nu ook. Hè, ik voel dat die copywriting. Ik heb hoesting om copywriting te doen. Maar ik heb ook hoesting om de crypto-cursus te volgen. En ik heb hoesting voor die cursus. En dat, en dat, en dat. En ik dan denk, maar... Ik heb geen tijd meer. Ik heb geen tijd meer voor mijn gezin. Ik heb geen tijd meer voor muziek te spelen. Ik heb geen tijd meer voor podcasts op te nemen. Dus,
heel herkenbaar.
Ja. Nu, copywriting. Helpen. Hoe lang duren jouw trajecten? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Dit is nu een jaartraject.
Een jaartraject,
Omdat dat wel wat tijd nodig heeft om te implementeren. Omdat we gaan echt op zoek naar die persoon zijn eigen of haar eigen stem. En daar komt wel wat bij kijken. Zowel op schrijfniveau als op mindsetniveau. Dat je echt bij jezelf moet gaan afvragen, wie ben ik echt? Hoe sta ik in de wereld? Hoe communiceer ik in het echte leven met mensen? En hoe kan ik dat gaan vertalen naar mijn geschreven teksten? En... Ja, ook een beetje trial and error, hè? Dat je ziet van, oké, als ik dat schrijf, wat komt daaruit voort? Heb ik dat inderdaad vanuit mijn flow geschreven of komt dat meer uit mijn hoofd? En dat is altijd zo'n beetje aftoetsen. En ook op de verschillende kanalen dan, hè? Je website, je social media, e-mail marketing, die dingen. Dus dat vraagt wel wat tijd. En naar mijn aanvoelen was 3 maanden of 6 maanden daar dan net... Te kort voor, zeker als je in de diepte wilt gaan en niet aan de oppervlakte wilt blijven met van de typische schrijftips en zorg voor een catchy eerste zin of die dingen. Allee, het gaat wel wat verder dan dat.
Ja, want die dingen vind je online natuurlijk. En spreek je dan je coaches wekelijks of is dat maandelijks of hoe werkt dat dan?
Dat is om de maand ongeveer dat we echt een live sessie doen, maar tussendoor hebben ze ook wel feedback dat ze krijgen telkens op een stuk content. Eén keer per week is dat heel uitgebreid en tussendoor ook via WhatsApp support, waar ik dan ook die meditatieoefeningen doorgeef. Als ze zeggen van ja, ik heb dat geschreven, maar ik twijfel of dat iemand dat wil lezen, dat ik ook gewoon een meditatie of een oefening kan opnemen en die aan hen kan bezorgen of daar is over en tweer over... over brainstormen, wat het er naar boven komt, waarom dat dan naar boven komt... Ja, dus qua live sessies is het redelijk verspreid, maar tussendoor wel vrij constant bereikbaar.
En je spreekt over meditatie, je spreekt dat zo uit alsof dat tussen haakjes de normaalste zaak van de wereld is. En dat is het ook. ik kan eerst beginnen met die vraag. Ik vermoed dat het merendeel, dat is een assumptie dat ik neem, merendeel van jouw... publiek nu, de mensen die je nu hebt als klant, dat vrouwelijke onderneemsters zijn, klopt dat?
Ja, klopt. Ja.
En die situeren zich tussen de 25 en 40, 45, zoiets?
Ja, dus zo rond de 28 tot een stuk in de 50 zelfs. Ja. Hangt er wat vanaf
ja.
hoe dat zij er tegenover staan. Ook, ja.
Ja. Nu, kan ik me dat wel inbeelden, zo, dat als jij zo begint, ja, en nu gaan we meditatie doen, dan die zoiets hebben van een waspoeier gesnoven of zo, Laure. meditatie. Denk dan niet dat ik hier als een halve zot op een matje ga zitten, ga luisteren naar een of andere zwemerige muziek. Hoe reageren ze daarop? Of heb je zoiets van, ja, nee, bon, dat interesseert
Goh,
me.
De meeste vrouwen die dat instappen, zijn wel vrouwen die dat daar zelf al een beetje mee ja. vertrouwd zijn. Die dat ook al wel een grotere vorm van zelfbewustzijn hebben. Dus ik heb de reactie nog niet gehad van, ah, nee. Oei, nu moet ik hier op een matje gaan zitten. Plus, het zijn ook begeleide meditaties, die dat ik zelf heb ingesproken. Ik vind dat zelf enorm... Ja, dat werkt voor mij heel afleidend als ik maar enkel muziek hoor en dat er niemand mij meeneemt in een visualisatie of in een verhaal. Dat vind ik zelf heel
Is dat?
Moeilijk. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb dat werkt voor mij persoonlijk het beste om echt te voelen van oké, nu moet ik daar iets voelen. Of allee, dat je zo...
Okay.
In veel van die visualisaties heb je dat wel, dat je heel
ja.
je lichaam
ja, body scan,
scant op die manier.
Ja, ja.
En dat vind ik dan, zeker voor de thema's dat daar in aan bod komen, vind ik die begeleide meditaties iets handiger dan puur muziek. Maar dat is voor iedereen verschillend. Hè? Als iemand mij nu zegt van, ja, dat werkt voor mij toch niet zo goed, dan ga ik gerust op zoek naar een andere oplossing.
Ja, dus ik vind dat interessant. Ik vind ze allemaal tof. Ik geef dat eerlijk toe. Maar als ik... 's ochtends en 's avonds. Ik neem de assumptie aan dat je dat ook alleen doet, 's ochtends en 's avonds, of 's ochtends en 's middags. Dan doe ik zelf zonder niks. Dan is het letterlijk 20 minuten. En in het begin heeft dat wel wat oefening gevergd.
Ja,
en,
ja, ik
denk wat cool. Bedoeling is niet dat je een perfectionistische meditator wordt. Bedoeling is gewoon dat je tijd neemt voor jezelf in stilte en dat je je lijf voelt en dat je vertraagt en dat je niet in je hoofd leeft. Maar als mijn zoon dan van bijna 5 binnenstormt, het is opstandtijd, papa, het is opstandtijd, dan ziet hij dat ik aan het mediteren ben en dan gaat hij nog maar proberen eruit te halen en dergelijke meer. En soms lukt dat niet. En in het begin ben je dan kwaad, oftewel op hem, oftewel op jezelf. En dat alleen al is de les van, het is goed hoe dat het is. En, en dat omarmen met liefde. Hoewel zijn soms, ik vind dat tof voor begeleid te doen. Maar als moest het continu begeleid zijn, zou ik dat ambetant vinden dat ik niet wat stilte heb.
Ja, dat is misschien ook waar. Het is ook zo vooral omdat ik daarin op inzet op creativiteit en creativiteit laten stromen. En dan werkt die visualisatie wel vaak goed. Maar ja, ik kan me voorstellen... Allez, het is ook niet dat je elke dag een nieuwe... meditatie krijgt of zo. Dus het is een beetje zoeken ook.
Maar het is wel zo, door een practice stem van dat 2 keer per dag te doen, 10 minuten, 20 minuten, dat ik veel creatiever ben. Maar echt veel creatiever. Omdat ik veel meer mijn lijf voel. En ik merk dat gewoon, aan, bijvoorbeeld als ik muziek speel, dat er... Ik ben overtuigd, als ik in mijn hoofd leef... dat ik geen goede muziek maak. Dat muziek is die... Ja, de noten kloppen, maar de intensiteit, de energie die erachter zit, dat is hoofdenergie.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar als het dan echt vanuit het hart is, dan voel je dat echt dat stroomt. Ik weet niet. Dat word je zo... Dat is een soort feedbackloop en dat versterkt elkaar continu. Ja, dat voelt hier goed. Hè? En ja, ik weet niet, ja. Dat is iets dat... daar ben ik echt van overtuigd dat komt door die meditatie. Door te vertrouwen.
Ja, en ook door het consistent te doen, hè, zoals dat je zelf aangeeft. Ja. Door één keer te mediteren, gaat je niet ineens super creatief worden of je limiting beliefs makkelijker achter je laten. Dat heeft tijd nodig.
Ja. Nu, die meditatie heb ik gevraagd. Wat ging ik nog vragen? Ja, fijn, whatever. Moest je nu terug en terugkeren? Ik vermoed dat je in Antwerpen gestudeerd hebt?
Ja.
Ja, oké. Okay. En we gaan naar... ik weet niet, is dat de paardenmarkt waar je aan drinken vroeger? Ik weet het niet, ik heb daar een paar keer geweest.
Goh, dat was vaak Ja, ik heb wel op de, aan de groenplaats van
in de
groenplaats aan de NIF gezeten. En dan ja, die kanten zo.
Ja. En dus jij en ik, we kennen nog ooit een keer zo'n postgraduaat gedaan aan de UA. En we zitten in Antwerpen. En op de groenplaats, we zitten daar iets te drinken. En we komen op een keer de Lore tegen van 18. Wat zou je haar zeggen? Van levenslessen, van advies, op basis van hetgene wat je nu weet, hè?
Mm-hmm.
Wat zou je haar, welk advies zou je haar geven?
Goh, ik zou haar zeggen dat hoe pijnlijk het soms ook wordt, dat het allemaal nog veel beter wordt dan dat ze ooit had durven dromen, denk ik. En qua les, ja, gewoon...
Of advies, hè?
Ja, denk inderdaad dat. Niet te veel aan zichzelf twijfelen. En ja, ik zou nu kunnen zeggen van, ah ja, laat jezelf niet klein maken, maar dan zou ik ook allemaal niet meegemaakt hebben wat ik heb meegemaakt. Dus dat is, zo, dat is moeilijk. Maar ik denk vooral ook meer naar mijn buikgevoel luisteren. Dat dat een grote les is dat ik ondertussen heb geleerd. En dat het oké is om ruimte in te nemen. En dat het oké is om ja, voor je eigen dromen te gaan. Ook al ben je op dat moment de enige dat daar echt in gelooft. En dat daar 100% achter staat. En dat er niks onmogelijk is.
Nee. En wat is dan binnen 10 jaar? Hoe zie je jouw leven eruit, Laura?
Goh,
10 hoop... succesromans, 2 koters, een hond.
Ja, wie weet. Ja, toch wel een boek of 2, 3, denk ik. En ja, hopelijk ook een gezin en 1 of 2 kinderen. En gewoon een eigen huis, zo ergens aan de kanten van Rotselaar, zo aan de Wijngaardberg en die kanten, dat zie ik wel zitten.
De natuur.
Ja, dat is zo. Ik ben daar zelf niet opgegroeid, maar dat is zo een klik dat je met die streek voelt. Ik weet totaal niet hoe dat komt. Dat is ook zo iets weer dat mij aantrekt, denk ik. En ja, gewoon kunnen blijven doen wat ik graag doe en die impact blijven maken. Ja.
Ja. Kijk, als je een eerste boek uitbrengt, ga ik hem zeker kopen en kan hem zeker weggeven op de podcast. Kijk.
Top, dan ga ik al verder beginnen schrijven. Dan,
heel erg bedankt, Laura, voor het topgesprek. Ik wist niet wat ik mocht verwachten, maar natuurlijk als je een flow had, dan, en toeval bestaat niet, dus er zal wel een reden zijn waarom dat ze als samen gesmeten hebben. En dat is duidelijk wat er hier na dit uur geweest is. Ik wens jou ongelooflijk veel plezier, geluk en liefde en succes toe met hetgene dat je onderneemt. Want ik vind jou echt een prachtige ziel, Laura.
Dank u, dat doet me heel veel plezier. En dat is andersom ook zo. Dus ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik ben er zeker van dat we elkaar nog wel horen in de toekomst.
Ah, sowieso. Dank u wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com/podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.